Ja, goedemorgen. Het is goed om hier weer bij elkaar te zijn en met elkaar na te gaan denken over dat gedeelte wat net gelezen is uit de eerste Korinthebrief. En dat is toch wel een bijzonder gedeelte. Het spreekt over iets toekomstigs wat ons te wachten staat en daar willen we met elkaar over nadenken. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we ook zo vandaag hier bij elkaar kunnen zijn. Dat doen we rond uw woord, Vader. Dank u wel dat we met elkaar verbonden zijn, ook over zee. En we danken u dat we in dat ene woord van u verbonden zijn. Vader, dank u wel dat u ons rijk heeft gemaakt. Vader, dank u wel dat we mogen zien op u, juist ook op dit moment. En bidden om de leiding van uw geest in de waarheid van uw woord. Dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof, Vader, en dat het bovenal mag zijn tot eer van u. Ook in ons leven, Vader, van elke dag. Vader, we danken u dat we dit moment van u ontvangen. Geef ons alle rust van gedachten, dat we mogen verstaan wat uw woord te zeggen heeft. We kunnen dat alleen maar door uw geest. Vader, daar dank u voor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Korinthe 3. Vers 10 tot en met 15 spreekt over de bema. Dat is gelijk al een moeilijk woord. Maar de bema van God en Christus. De bema is wat in de vertalingen altijd wordt genoemd de rechterstoel van Christus. Maar met het woord rechter. Dat roept misschien bij u allerlei gedachten op, van wat gaat daar nu gebeuren. Want ik weet als lid van het lichaam van Christus dat ik geen schuld meer heb voor God, dat ik gerechtvaardigd ben. En dan een rechterstoel, dat is toch een beetje gek. Een beetje vreemd. Maar 1 Korinthe 3 spreekt daarover. En wat gaat daar gebeuren? 1 Korinthe 3 gaat plaatsvinden als wij weggerukt zijn, hè, naar 1 Thessalonicense 4... Vers 13 tot en met 18, de bazuin van God. Als die klinkt, worden wij veranderd en worden wij weggerukt. En het volgende moment zijn wij dan bij die bema. En wordt ook wel eens vertaald met erepodium. Nou, dat is misschien geen gekke vertaling, geen gekke gedachte. Wat gaat daar gebeuren? Een beoordeling van de werken van de gelovigen van het lichaam van Christus. Alleen die groep is bij de bema. Geen enkele andere groep. Gaat hier alleen op het lichaam van Christus. Dus u en ik zijn daar leden van het wereldwijde lichaam. Dus in de toekomst, dus het gaat ons direct aan, in de toekomst zullen wij daar allemaal staan. Of zullen wij er allemaal zijn bij die bema. Beoordeling van de werken. Wacht even, werken. Hoe zit dat eigenlijk met werken? Doen wij dan werken? Ja, die doen wij. Alleen het gaat erom wat je doet. En ik denk ook wel hoe je doet wat je doet. Dus de werken van de gelovigen van het lichaam van Christus worden daar beoordeeld. Niet veroordeeld, beoordeeld. Even scherp stellen. Soms ligt dat die woorden heel dicht bij elkaar. Moeten even scherp stellen. Niet veroordeeld, maar beoordeeld. Want veroordeling is onmogelijk voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik denk dat dat voor ons een geheide waarheid is. Dat hoop ik heel erg, dat het voor u een geheide waarheid is. En het is een dag die in vuur verschijnt. Ook nog eens een keer. Ik lees het woord oordeel. Ik lees het woord vuur. En er wordt over allerlei materialen gesproken. Maar vuur is een beeldspraak hier natuurlijk. Het is geen letterlijk vuur. Ik heb wel een plaatje van letterlijk vuur hierbij gepakt. Omdat dit het beeld is. Maar het is natuurlijk geen letterlijk vuur. Het vuur staat eigenlijk voor de beoordeling door de Heer. Vuur is in de schrift vaak een beeld van het gericht. Johannes de Doper die zei dat de Heer Jezus zou komen en hij zal u dopen in Heilige Geest en in vuur. En dat was het gericht. Want het gericht moet wel komen. En het gericht zal ook komen. Als we het hebben over Israël, begint het gericht bij het huis Gods. Dat is Israël. Dat staat in Petrus. Dat is vuur. Oordeel. En het is de dag die in vuur verschijnt. En Gods bouwwerk, zegt Paulus, dat zijn jullie tegen de Korintiërs. En die Corinthiërs, daar had u wel wat op aan te merken. Als u van de zomer in Maren bent geweest, of in Woudenberg moet ik tegenwoordig zeggen, dan heeft u dat gehoord. Uit de eerste Korinthebrief. Hebben we daar uitvoerig bij stilgestaan. Gods bouwwerk, of Gods akker, dat is een ander beeld, hè, want het zijn alleen maar beelden natuurlijk die Paulus gebruikt. Gods akkerwerk, want Paulus had geplant en Apollos had begoten, hè, die liep rond met dat gietertje. Maar God moest de groei geven. Dat is altijd wat boven alles staat, hè. God moet de groei geven. En dat is gelijk al een beetje onnuchterend voor ons als leden van het lichaam van Christus. We zijn allemaal hard aan het werken, we willen allemaal graag bezig zijn tot opbouw van de gemeente. Maar God moet de groei geven. Als God het niet geeft, is het er niet. En dan kunnen we naar elkaar kijken en misschien ons afvragen van ja, die is nog niet zo ver in de groei en die is nog niet zo ver in de groei. Dat is allemaal Gods zaak. Daar hebben we niks mee te maken. Kunnen we wel voor elkaar bidden. Maar we bouwen aan Gods bouwwerk. En bidden is ook bouwen aan Gods bouwwerk. En Gods bouwwerk, dat is de uitgeroepen gemeente. We zijn leden van het lichaam van Christus. En wat wij doen, zou zijn tot opbouw van die gemeente. Van het lichaam van Christus. Bouwen aan Gods bouwwerk. En kijk, ik heb hier natuurlijk wat plaatjes gezocht uit het dagelijks leven. Een metselaar. Die is bezig met een muurtje metselen en anderen zijn druk aan het timmeren. He, allemaal bouwen. En dat is letterlijk in het dagelijks leven zo. Maar wat wij doen is geestelijk bouwen in het lichaam van Christus. Bouwen aan Gods bouwwerk. En dat ene fundament, dat is onveranderlijk. De fundatie is gelegd. Dat ene fundament is onveranderlijk, dat is Jezus Christus. Dat zegt Paulus ook elfde vers, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Onveranderlijk, hij is het fundament, absoluut. En daar bouwen we op, we bouwen alleen op hem. En op niemand anders. Zijn werk is gedaan. Hij is gekruisigd geworden, hij is opgestaan. Het graf is leeg. Wij bouwen op dat ene fundament, Jezus Christus onze Heer. Dat is het fundament, zegt Paulus, en dat is eenmaal gelegd. Maar nu gaat het erom, wat voor materialen gebruik je? Hè? Of nu iemand op dit fundament bouwt, zegt Paulus in vers 12, met goud, zilver of edelstenen, of hout, hooi of stro. En als we nog even het plaatje van het vuur in gedachten hebben, wat zal er dan met die materialen gebeuren als je die in het vuur gooit? Het fundament is gelegd en hoe bouwen wij erop? Nou, als je een huis gaat bouwen, heb je allerlei bouwmaterialen nodig. Je hebt schroeven nodig, liefst met kruiskop, dat is makkelijk voor je elektrische gebeuren. Je hebt dakpannen nodig, je hebt allerlei hout nodig, bakstenen, cement, binten, houten binten. En veel hout erin verwerken, heb ik van mijn schoonvader geleerd, dat hout heel belangrijk is. Die weet dat precies. Nou, allerlei bouwmaterialen, die gebruik je bij de bouw van een huis. En nu gaat het bij ons om de bouw van de gemeente. Dat is iets geestelijks. En die bouwmaterialen die Paulus noemt, dat is goud, zilver en kostbare stenen. En u voelt wel aan dat als u bouwt met goud, zilver en kostbare stenen. Kostbare stenen zijn waarschijnlijk grote stenen. U ziet hier een oude foto van de klaagmuur. Die is opgebouwd met hele grote stenen voor de stevigheid. Dan blijft dat bestaan, ook al ga je daar een vuurtje onder stoken, dan blijft dat bestaan. Dat zijn edelmetalen of grote stenen, dat blijft bestaan, dat is vast, dat vergaat niet. Maar ga je nu bouwen met hout, gras en stro, en je gooit dat in het vuur, misschien heeft u thuis een open haard, dan bent u steeds bezig hout te verzamelen. En elke keer gooit u dat hout erin en dan heeft u weer een avondje warmte. En dan moet u de asla daarna weer legen. En dan moet er weer hout in en moet u hout gaan kappen. En kost veel inspanning. En het gaat elke keer weer in die open haard. Het verbrandt elke keer weer. Moet je ook nog zorgen dat de schoorsteen goed trekt. Hè? Want anders dan heb je er niks aan. Maar hout, gras en stro, dat vergaat door vuur. Vergaat heel snel. En het is een dag die in vuur verschijnt, zegt Paulus. Dus dat betekent dat als wij bouwmaterialen, goud, zilver en grote stenen gebruiken, dat dat bestand is tegen dat vuur. Tegen die beoordeling van de Heer, die komt bij de Bema. Dat komt elke dag dichterbij. En de dag die in vuur verschijnt zal ook dan duidelijk maken dat er zullen zijn in het lichaam van Christus die met hout, gras en stro hebben gebouwd. Dat zijn hele andere materialen. En het zal dan blijken in dat vuur. En natuurlijk is het allemaal beeldspraak. Maar het zal blijken dan in dat vuur dat het vergaat. Dat het heel snel vergaat. En in de Tora staat iets over hout. Want als we nadenken over hout. Als we even inzoomen op die materialen die gebruikt worden. Dan staat er in de Tora in nummer 15 staat iets over hout. Iemand die hout verzamelde. En dat lezen we even met elkaar. Toen de Israëlieten in de woestijn waren, vonden zij een man die hout verzamelde op de Sabbatdag. En zij die hem aantroffen terwijl hij hout verzamelde, brachten hem naar Mozes en naar Aaron en naar heel de gemeenschap. En ze namen hem in hechtenis, want er was nog geen beslissing genomen wat met hem gedaan moest worden. Toen zei Jahwe tegen Mozes, die man moet gedood worden, ja dood. Heel de gemeenschap moet hem met stenen werpen buiten het kamp. Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot buiten het kamp en ze wierpen hem met stenen zodat hij stierf, zoals Jahwe Mozes geboden had. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. En dan was het geen ernstig vergrijp, zou je zeggen. Hout verzamelen. Meerdere, hè, hout staat in meervoud hier. Hout verzamelen op de Sabbat. En het oordeel wat erop volgt is dat je gedood wordt, notabene. Nou, hout verzamelen is nou niet zo'n ernstig vergrijp, zou je zeggen. Als je een hoofdstuk verder gaat, in nummer 16, dan lees je over de opstand van Korach, Datan en Abiram. En dat die gedood werden, ja, dat kon je wel voorstellen, want die maakten een hele revolte. Die veroorzaakten rebellie te midden van het volk. En dat die gedood werden, ja, dat is logisch. Dan werden ze uitgeschakeld. Maar dat deze man, die hout verzamelde op de Sabbatdag, en daar ging het om, op de Sabbat, die werd gedood. Notabene in opdracht van Jahwe, hè, staat erbij. Zoals Jahwe Mozes geboden had. En dit is de vloek van de Torah. Dit is wat Paulus noemt in 2 Korinthe 3, dat de Torah een bediening des doods was. Heel letterlijk dus, want we lezen het hier, dit is echt gebeurd, dit is echt geschiedenis. Dit is niet zomaar van, ja, dit is wel waar, maar dit is niet echt gebeurd. Dat zeggen sommigen. He, dat is een bepaalde school die dat zegt in Nederland. He, dit is wel, het is eigenlijk zo krom als een hoepel. Dan zeggen ze, ja, dit is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Hoezo? Het is wel echt gebeurd, want staat er. Dan is het toch gebeurd. Of niet dan? Dus dit is echt gebeurd, dit is echt geschiedenis. En dit was kennelijk zo ernstig, dat die man hout sprokkelde op de Sabbat, dat hij gedood moest worden. Want dat zei de Torah ook. Maar, de Torah heeft een schaduw van toekomstige goederen en niet het beeld van de dingen zelf, zegt de Hebreeën schrijver. En dat zegt Paulus ook in Colossenzen 2. De Torah had een schaduw. Dus we moeten ons gaan afvragen, hé, dit is echt gebeurd. En binnen het volk Israël moesten deze dingen echt gebeuren. Iemand moest ter dood gebracht worden voor een heel, in onze ogen, licht vergrijp van hout sprokkelen op de Sabbat. Maar we moeten ons afvragen, wat is hier de geestelijke betekenis van? Want het gaat om waar het wezenlijk om draait. Waarom staat dit in Numeri? Het is maar één iets wat gebeurde. En er zijn natuurlijk talloze dingen gebeurd toen het volk Israël door de woestijn trok. Die niet staan opgetekend. Maar waarom staat dit nu juist wel opgetekend? Deze dingen, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, zijn ons tot lering opgeschreven. Tot lering. Dus wat in de Torah staat en ook die hele geschiedenis van het volk Israël, zijn ons tot voorbeelden, tot lering opgeschreven. En dan ga je er langzamerhand misschien achterkomen waarom degene die de Sabbat schond, want dat deed die man, hij sprokkelde hout op de Sabbat terwijl hij niet mocht werken op de Sabbat. Waarom zo'n zware straf? Want hierom haken mensen af hoor bij het christendom. Maar die zeggen, ja dat christendom, moet je kijken, Moet je kijken wat in het Oude Testament staat. En er gaan zelfs christenen die gaan zich nog afvragen of dan de God van het Oude Testament wel dezelfde is als de God van het Nieuwe Testament. Ja, we zijn waarachtig wel. Dat is dezelfde hoor. Maar het gaat om de geestelijke betekenis. Waarom staan deze dingen opgeschreven? Waarom? Waarom zo'n zware straf? En dit horen mensen elke zondag in de kerk. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u dienen en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van Jahwe, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen maakt Jahwe, je kan ook vertalen doet Jahwe, de hemel en de aarde, de zee en al wat erin is. En hij stopt op de 7e dag. Daarom zegende de Jahwe de Sabbatdag en heiligde die. Dus die 7e dag is heel belangrijk. Want op die 7e dag stopte Jahwe van zijn werk. 6 dagen had hij de hemelen en de aarde die er toen waren hersteld. Dat was een herstelwerk. En op de 7e dag stopte hij. Er staat een Noach eigenlijk in het Hebreeuws. Hetzelfde woord als Noach. Hij stopte op de 7e dag. En er was de rust. Niet dat God moe was van zijn werk. Hoe komt dat in je op? Dat God ooit moe zou kunnen zijn. God is altijd aan het werk. Maar hij stopte. Er was rust. Dat wil niet zeggen dat hij moe was en uit moest rusten. Nee, hij stopte. Er was rust. En daarom zegende Jahwe de Sabbatdag en heiligde die. En daarom staat in Numeri 15 die geschiedenis. Bedenk erna over hout, gras en stro. En er staat er, toen liet Mozes heel de gemeenschap van de zonen van Israël bijeenkomen en zei tegen hen, dit zijn de woorden die Jahwe geboden heeft om ze te doen. 6 dagen moet er werk verricht worden, maar de 7e dag moet heilig voor u zijn. Een Sabbat, een dag van volledige rust voor Jahwe. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. Dat is heel zwaar. En we zien ook dat deze regel ook echt letterlijk ten uitvoer werd gelegd. Dit vonnis, als een vonnis werd uitgesproken, werd het ook uitgevoerd binnen het volk. Hebben we gelezen, nummer 15. De man die hout sprokkelde, hout verzamelde op de Sabbat. Maar dat mocht hij niet doen. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. En dat gebeurde ook. Dat was de vloek van de Torah. Maar waar staat die Sabbat voor? God rustte op de 7e dag. Hij stopte van het werk. Hij stopte van dat wat hij in de hemelen en de aarde deed. Of wat hij gemaakt had, wat hij tot stand gebracht had. Dus de Sabbat, er staat bij, dan zult u geen enkel werk doen. Het is een dag van volledige rust voor Jahwe. Het was een dag van rust. Er moest absolute rust zijn. Ze mochten niets doen. Zelfs geen hout sprokkelen. En ze mochten ook geen vuur maken. Het staat in het volgende vers. Wat we niet gelezen hebben. Exodus 35. Maar ze mochten ook geen vuur maken. En de Israëlieten hadden die man kennelijk gegrepen. Omdat ze dachten, hij is hout aan het verzamelen. Hij wil waarschijnlijk vuur gaan maken. Maar dan moest hij gedood worden. En hout verzamelen. Dat staat eigenlijk voor de werken van de mens. De eigen werken van de mens. Hout verzamelen. Hij was tegen wat God gezegd had ingegaan en was aan het werk gegaan. Terwijl op die dag rust moest zijn. Maar hij ging er tegenin, hij ging aan het werk. Hout verzamelen, beeld van eigen werken van de mens. En God wilde absoluut dat op die Sabbatdag er niet gewerkt werd. Het heeft iets te maken met eigen werken van de mens. Want de mens is geneigd inspanningen te verrichten, maar dan op eigen houtje. Zijn we Nederlanders ook heel goed in de dingen te doen op ons eigen houtje. En vroeger werd ook gezegd, was je in de kerk en dan kon je alleen maar iemand trouwen die van het houtje was. Dat was heel wat anders, hè? Maar misschien kent u die uitdrukking nog wel. Maar goed, hout verzamelen, hout bijeenrapen, dat was eigen werken doen. Terwijl het rust moest zijn. En ik denk dat u wel inmiddels begrijpt waar het naartoe gaat. Terwijl hij rust in rust had moeten zijn eigenlijk, ging hij nochtans hout verzamelen. Ging hij nochtans aan de slag. Tegen het gebod in wat God gegeven had. En de zevende dag is in de schrift natuurlijk de Sabbat, is een beeld van de toekomst. Is een beeld van het Messiaanse Rijk. De komende 1000 jaar onder andere. En ook daarna hoor, dan gaat het Koninkrijk der Hemelen gewoon door. Maar het is het Messiaanse Rijk, de zevende dag. Dan is er rust. Dan komt de mens tot rust van zijn werken. He, er zijn 6000 jaar inmiddels bijna voorbij. En die 7000 jaar, die zit eraan te komen. Daar zitten we heel dichtbij. Dat is aan alles te merken. En op die zevende dag mocht het volk Israël ook geen mannen verzamelen. Want op de zesde dag vielen voor 2 dagen, dus hoefde de zevende dag niet te werken. Je zou kunnen zeggen, ze leefden elke dag uit de hand van God en de zevende dag helemaal. Dan hoefden ze helemaal niets te doen, hoefden ze zelfs dat mannen niet te verzamelen. En ze mochten ook geen hout verzamelen. En vandaar dat de Joden natuurlijk naar de Heer en zijn discipelen gingen, want die was aan het aren rapen of lezen, kun je ook zeggen. Lezen is eigenlijk veel mooier, vind ik. Die man die was aan het hout lezen op de Sabbat. Maar die waren aan het aren lezen op de Sabbat. En prompt kwamen de Joden naar hem toe. Wat ben je nu aan het doen? Hij liep tussen het koren. Allemaal graankorrels te verzamelen. En was graan aan het verzamelen. En op de Sabbat. Dat kon niet. Dat zei de Torah ook. Maar het ging natuurlijk om degene die Heer is van de Sabbat. Het ging om degene die de Sabbat zelf had ingesteld. En als die zelf op de Sabbat tussen de koren dat graan wil verzamelen, dat is zijn zaak. Hij staat boven de Sabbat. Hij is ook degene die het gegeven heeft en hij zal ook dat Messiaanse Rijk zelf tot stand brengen. En dan is het rust. Dan worden er geen werken meer verlangd. 6000 jaar is de mens heel druk bezig, heel ingespannen bezig met allemaal werken. Maar de zevende dag, dan is het rust. Dan breekt eindelijk de Sabbat aan. En sommige mensen doen dat ook wel in het dagelijks leven. Die zijn heel druk bezig, tientallen jaren. Ja, nee, wat ga je doen? Nou, ik ga een jaar weg, een sabbatical. Sabbat. Hè? Gebruiken we nog gewoon in ons spraak, gebruik, hè? Ga een jaar tussenuit, sabbatical. Ga de wereld rondreizen of wat dan ook. In ieder geval even stoppen met werken. En dat is wat de Heer ook deed op de zevende. Hè? Stoppen met werken. Hij stopte op de zevende dag. Net zoals Noach stopte met zijn ark, ook trouwens van hout gebouwd, hè? Maar hij stopte op de Ararat. Noach. Nou, dat was ook een man die leefde vanuit geloof. Waarom was Noach rechtvaardig? Omdat hij leefde uit geloof. En daar gaat het eigenlijk over. Hij leefde uit het geloof op de belofte van God. De belofte van God dat God het tot stand zal brengen. De belofte van God dat God het zal doen. De gelovige leeft in de rust. En de Sabbat, is een beeld of is een type van de geloofsrust die wij als gelovigen, hoop ik, dat wens ik u heel erg toe, bent ingegaan. En dan spreken Hebreeën 3 en 4 ook over, die hoofdstukken. Moet u maar eens lezen. Het gaat over Israël, maar ze is ons ten voorbeeld geschreven. En dan zouden ze ingaan in het beloofde land. Maar ze konden niet ingaan. Waarom kon Israël niet ingaan in het beloofde land? Ongeloof. Zeggen weerspannigheid. Ja, ongeloof. Daar eindigt het mee. Ze konden niet ingaan wegens hun ongeloof. Daarom konden ze niet in het beloofde land. 12 verspieders gingen Kanaan binnen. En u kent dat liedje wel, hè? 10 waren slecht. En 2 waren Jozua en Caleb, hè? 2 waren goed. En die wilden wel vertrouwen op de hand van Yahweh. Die wilden vertrouwen op Yahweh. Leven uit de belofte van God. Dat is wat wij als gelovigen zouden doen. De rust van het geloof binnengaan. En de man die hout verzamelde op de Sabbat, die ging zelf aan de slag met eigen werken. En die heb je ook in christelijk verband, in gemeentelijk verband of in kerkelijk verband, net zoals u het zeggen wil, of in evangelisch verband of evangelisch werkverband, heb je tegenwoordig ook. Maar dan heb je mensen die heel hard lopen, heel hard, jarenlang, en ineens zie je ze niet meer. Burn-out. Ja, dat is helemaal niet leuk hoor, als je een burn-out hebt. Dat is heel erg akelig. Dat kan jaren duren. Maar hoe ben je dan bezig geweest? Ben je dan niet bezig geweest, niet meer vanuit de rust van het geloof? Denk ik dan. Maar hij ging zelf aan de slag met eigen werken. En dat zegt Paulus ook hè, in Let op het komende EM magazine. Er komt Galaten 4 in te staan. En er staat ook dit in. Zeg mij, jullie die onder de Torah willen zijn, horen jullie de Torah niet? Nee, ik denk dat dat kan aardig binnenkomen hoor. Dat kwam aardig binnen bij die Galaten, deze uitspraak. En Paulus zegt dan daarbij, dat zijn dingen, hij heeft het dan over Hagar, Isaac, Ismaël en Sarai. Dan zegt hij, dat zijn dingen die een andere beduiding hebben. En dan gaat hij uitleggen wat het werkelijk betekent. Dat het niet zomaar geschiedenis is. Het is wel geschiedenis, het is wel echt gebeurd. En het is ook waar, 100%. En de Bijbel is een betrouwbaarder geschiedenisboek dan alle andere geschiedschrijvers. Laat ik dat even voorop stellen. Dus echt geschiedenis, maar het zijn dingen die een andere beduiding hebben. En Paulus gaat dan uitleggen wat het betekent. En dan struikelen we vandaag over de man die hout verzamelde op de Sabbat. Hij deed het op de Sabbat, daar ging het juist om. Hij was aan het werk op het moment dat hij niet aan het werk moest zijn. En zo kan het ook met gelovigen, ons als gelovigen zijn. We kunnen heel druk bezig zijn met allerlei dingen, van hot naar her rennen, heel druk, dat je geen avond meer thuis bent. De ene avond is er dit, en de andere avond is er dat, en dan is er dat weer, en dan zus weer, en dan zo weer. Ben je nooit thuis? Kom tot rust. Ga in de rust van het geloof. En dat is wat de mensen ook zeiden toen ze bij de Heer Jezus kwamen. Toen hij de menigte had gespijzigd. Hij als het ware manna. Had brood gegeven aan de menigte. En wat vroeg de menigte, dat is altijd wat de mens vraagt. Wat moeten wij doen? Dat is altijd wat de mens vraagt. Dat is toch ook die wetgeleerde die bij de Heer Jezus kwam in Lucas 10. Wat moet ik doen om een ionisch leven te krijgen? En hij moest leren dat hij niets kon doen. Want hij kwam nu zijn naaste tegen. En die deed het voor hem. Opdat wij de werken van God mogen verrichten. En dan geeft de Heer Jezus dit antwoord. Jezus antwoordde en zei tegen hen. Dit is het werk van God dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Diegene. Dat is het werk van God. Dat u gelooft in degene die hij gezonden heeft. In Christus Jezus zelf. En dan is het voor ons als gelovigen geweldig als je dat gaat beseffen, dat hij het heeft gedaan. Wij gaan in de rust van het geloof. En ik hoop dat u kunt zeggen, ik ben ingegaan, onvoltooid verleden tijd geloof ik. Ik ben ingegaan in de rust van het geloof. Ik hoop dat u dat kunt zeggen. En als je eenmaal in die rust van het geloof bent, dan kun je heel hard aan het werk zijn, elke dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat kan. Maar dit staat voorop, hè, dit principe, de Sabbat. De Sabbat. Wij gaan in de rust van het geloof. En dat hadden we nu net even nodig. Ja, en wie leefde op de belofte van God? Zomaar even een greep uit de Romeinenbrief, die we na 25 jaar toch wel aardig zouden kunnen kennen. Adam leefde op de belofte dat het beloofde zaad zou komen. Dat de slang de kop zou vermorzelen. Adam en Eva leefden op die belofte. Abraham leefde op de belofte die God hem gegeven dat hij gezegend zou worden. En denk erom dat de zegen van Jahwe rijk maakt. He, daar hoef je niet voor te werken om die te verdienen. Nee, de zegen van Jahwe die hij geeft, die maakt rijk. En zwoegen voegt er niets aan toe, staat in Spreuken 10. He. Hij voegt er geen smart bij. David leefde ook op de belofte van God. Leest u maar Romeinen 4. Israëls herstel zal op de zevende zijn. In de zevende duizend jaar. Dan zullen ze ingaan in de rust van het geloof. Over Loofhuttefeest gesproken. Ze zullen ingaan in de rust van het geloof. Van de Shabbat. Van de Messias. Die moet eerst komen. Wat er nu is, is niet wat God beloofd heeft in de Joodse staat. Is wel vervulling van profetie, maar is niet wat God beloofd heeft. Eerst moet de Messias komen. En pas dan. Dat zeggen de rabbijnen ook hoor. Er zijn er bijna die zeggen, eerst moet de Messias komen en pas dan gaat het echt beginnen. Het Messiaanse Rijk, de dag van Jahwe, het Koninkrijk. En als je ingaat in het Koninkrijk, dan ben je in de rust, automatisch. Want dan is Hij er. En dan zegt Paulus, ieders werk, wat wij doen, zal openbaar worden. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. En als iemands werk zal blijven dat hij erop gebouwd heeft, zal hij loon ontvangen. En als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Dus dat is wel aan de orde. De werk die wij doen, dat kan betekenen dat wij loon ontvangen. En het kan ook betekenen dat wij schade lijden. En wat is dat schade lijden? Dat is dat die werken verbranden. Dat het in één keer weg is. Kan zijn dat je... Dat mensen heel hard bezig zijn geweest in het evangelie. Hebben tientallen jaren een evangelie verkondigd. Dat in deze tijd eigenlijk niet verkondigd zou worden. En het zou kunnen zijn dat die mensen ineens dat zien verbranden. Heel hard bezig geweest misschien. En als dat zal blijven. Als het zal blijven. Dan is het goud, zilver en kostbare stenen. Dan blijft het bestaan, dat werk. En ontvangen we loon. Hout, zou je kunnen zeggen, staat dan voor onze eigen werken. Daar waren die Corinthiërs ook mee bezig. Die waren bezig met hun eigen werken. Die formeerden eigen groepjes. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Ik ben van Kefas. En Paulus zegt keer op keer in die eerste hoofdstukken, jullie zijn nog vleeselijk, Corinthiërs. Want als jullie... groepjes vormen, leven jullie dan niet gewoon naar de mens? Leven jullie dan niet gewoon naar de wijsheid van de mensen? Leven jullie dan gewoon naar de eerste beginselen van deze wereld? De wijsheid van mensen? Of leef je als gelovige naar de wijsheid van God? En ga je eerst bij God te raden? Gras wordt in de Bijbel gekoppeld aan vlees. Jesaja. Alle vlees is als gras. Voor het kortstondige van het leven, hè, staat dat dan. Alle vlees is als gras. Nou, die Corinthiërs die waren vleeselijk. Jullie zijn nog onmondig, zegt Paulus, in Christus. Ik kon jullie niet aanspreken als al volwassen in het geloof. Ik kon jullie niet die verborgen wijsheid van God bekendmaken. Want ze waren nog vleeselijk. Ze waren nog niet toe aan de vaste spijs. Ze waren vleeselijk bezig. Ze leefden naar de mens. Ze waren misschien wel heel druk bezig. Ze zeiden misschien wel van zichzelf, wij hebben de werken. En misschien zeiden ze tegen Paulus wel, ja, jij hebt geloof, jij hebt steeds over geloof. Maar wij hebben de werken, dat zeiden misschien de Corinthiërs wel. Paulus zei dat ze nog vleeselijk waren. En stro, weet u waar stro in verwerkt werd? In de tichelstenen, toen het volk Israël in slavernij was in Egypte, moesten ze elke dag stenen bakken. Zware slavenarbeid verrichten. Er werd stro in vermengd. Dus je ziet dat deze materialen allemaal te maken hebben op een of andere manier met de mens vanuit zijn eigen werken. En het punt is dat het goud zouden beseffen dat het zijn werk is. We werken wel als gelovigen, nou en of, en hard. Maar we beseffen wel één ding. Dat God het is die in ons zowel het willen... als het werken bewerkt naar zijn welbehagen. God is het. En het zilver is voor ons dat hij allang betaald heeft. Dat wij niet heel hard heen en weer hoeven te rennen alsof wij het nog moeten betalen. Nee, het is allang al betaald. Zilver is in de schrift vaak een betaalmiddel. De Heer werd voor 30 zilverlingen verkocht, Jozef ook. Dat was een betaalmiddel. En in die gevallen die ik net noemde, heel bedenkelijk betaalmiddel. Maar het was een betaalmiddel. Mijn kostbare stenen zijn de geloofswerken. En dan is het niet heel hard werken om te geloven. Nee, dan is het, ik geloof. Heerlijk, ik ben tot rust gekomen. En vanuit die geloofsrust werken. Dus niet de zaak omdraaien en op Sabbat heel hard aan het werk gaan. Nee, we gaan in de rust van het geloof. En we zijn daarin ingegaan, hoop ik, allemaal. En van daaruit werken wij. Dan werk je vanuit een ontspannen houding. Dan is het allemaal niet meer zo krampachtig. Dan komt het niet vanuit één grote kramp. Zoals het helaas bij nogal wat gelovigen is. Helaas. Maar we werken vanuit de rust van het geloof. Daarom gaan we niet hout sprokkelen op Shabbat. Dat is helemaal niet nodig. Want we zijn al door hem al lang ingevoerd in die rust. Nou, die kostbare stenen. Geloofswerken. Als gelovige zit je niet stil. En dat zaten die Thessalonicenzen ook niet. Paulus schreef ze aan en hij zei tegen ze. En hij dankte God dat hij bij hen zag. Het werk van hun geloof. En hij zag de inspanning van hun liefde. En hij zag de volharding in hun verwachting. Dus die verwachting die je hebt, die geeft de volharding. Dus ze waren met twee dingen bezig. De levende en waarachtige God te dienen. Dat is één. En twee, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En het een kan niet zonder het ander. Want we leven in die verwachting. En daarin volharden wij. En zijn zoon gaat komen. En tot dat moment dienen wij de levende en de waarachtige God. En dienen we geen afgoden. Want goud en zilver kan ook een afgod in je leven worden. Kan. Alles kan een afgod in je leven worden wat belangrijker is dan God zelf. Maar zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En tot dat moment hem te dienen. En kijk eens wat die Thessalonicenzen. Kijk eens wat voor een enorm gebied. In een enorm groot gebied hun geloof bekend was geworden. Dus ze zaten helemaal niet stil. Ze waren actief bezig. Maar ze deden dat wel omdat ze geestelijk ingegaan waren in de Shabbat. En dat is wat wij ook zijn. En zo dienen wij en zo verwachten wij de Heer uit de hemelen. Amen.